Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 4. Hooglied 4. De te zingen psalmen zijn psalm 63 vers 1. Psalm 105 vers 3. Psalm 105 vers 5. Psalm 135 vers 2, 3 en 4. En Psalm 133 vers 2. Ik herhaal, het lezen schriftgedeelte is Hooglied 4. De te zingen psalmen zijn Psalm 63 vers 1. Psalm 105 vers 3. Psalm 105 vers 5. Psalm 135 vers 2, 3 en 4. En Psalm 133 vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 63. Het eerste vers. O God, Gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, U zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En wat daar verder volgt in het eerste vers van Psalm 63. Gods heilig en onfeilbaar woord in het Hooglied van Salomo, waarvan wij lezen hoofdstuk 4, te beginnen bij het eerste vers. Wij noemen nu als onze schriftlezing Hooglied 4 in zijn geheel. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Tussen uw vlechten, uw haar is als een kudde geiten, die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlakensnoer en uw spraak is lieflijk. De slaap uws hoofds is als een reuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aanhangen, altemaal zijn de schilden en der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot het Mirreberg en tot de wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amena, van de top van Sener en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster. O bruid, gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster. O bruid, hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzee. Honing en melk is onder uw tong en de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus, nardus en safraan, kalmoes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgades alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit de Libanon vloeien, ontwaakt noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaar mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten.
Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Hooglied 4, vers 16a. Hooglied 4, vers 16a, waar wij nogmaals lezen: ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij het thema de Pinksterbede van de Bruidskerk. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de ontwaakte noordenwind en in de tweede plaats de komende zuidenwind. Dus nogmaals, als thema op deze zondag voor Pinksteren, de Pinksterbede van de Bruidskerk. Twee gedachten, de ontwaakte noordenwind en de komende zuidenwind. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 135, de versen 2, 3 en 4. Psalm 135, vers 2. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En vers 4. Het einde der aarde werpt dampen uit door Gods macht. die het al volbrengt. En wat daar verder volgt in de versen 2, 3 en 4 van Psalm 135. gemeente. Het Bijbelboek Hooglied draagt een heel bijzondere naam. Letterlijk vertaald staat er vanuit het Hebreeuws het lied der liederen. Wie dit Bijbelboek leest, merkt al snel dat het gaat om een liefdeslied. Een liefdeslied wat Salomo heeft gezongen voor zijn bruid Sulamiet. Overigens wel een heel bijzondere liefde, want er is een groot verschil tussen de rijkdom van de bruidegom Salomo en de armoede van zijn bruid Sulamiet. Deze machtige, schatrijke koning van Jeruzalem verkiest een eenvoudige herderin tot vrouw. Zij mag delen in zijn rijkdom, ze mag zelfs delen in zijn naam, want haar naam, Sulamiet, genoemd in het zesde hoofdstuk, is de vrouwelijke vorm van de naam Salomo. Zij heeft deze naam naar alle waarschijnlijkheid dus van Salomo gekregen. Er is al heel wat geschreven over de vraag hoe wij het Hooglied eigenlijk moeten lezen. Gaat het hier alleen over het huwelijksleven tussen man en vrouw? Of hebben wij meer te lezen in dit Hooglied? En om die vraag te beantwoorden wil ik u erop wijzen dat het huwelijk in de schrift een heel belangrijke plaats heeft. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel beschrijft hoe de Heere Adam en Eva tot elkaar bracht. En in het laatste hoofdstuk van de Bijbel gaat het ook over het huwelijk. De geest en de bruid zeggen: kom. Waarom neemt het huwelijk zo'n belangrijke plaats in de Bijbel? Het antwoord op die vraag vinden we in Efeze 5, waar Paulus over het huwelijk schrijft en daaraan toevoegt: doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Het huwelijk in de Bijbel is dus één grote verwijzing naar het hemelse huwelijk tussen de bruidegom Christus en zijn gemeente, zijn bruidskerk. En dan valt Salomo weg. Want ook bij Salomo was het huwelijksleven niet zoals het zijn moest. We weten dat in de avond van zijn leven allerlei heidense vrouwen hem verleid hebben om te knielen voor hun goden. En wat een verval van het huwelijk is dat geweest. In plaats dat ze hem hebben bijgestaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven nodig zijn, zoals het huwelijksformulier dat zegt, hebben ze hem verleid tot afgoderij. En daarom lezen wij het Hooglied allereerst ziende op Christus en zijn gemeente. Dat is de Bijbelse sleutel om dit boek te lezen. En de kerk van de eeuwen heeft dit ook gezien als de eerste en enige sleutel tot het Bijbelboek Hooglied. Ziende op Christus en zijn gemeente. En als wij het boek zo gaan lezen, wat gaat dan op alle bladzijden van het Hooglied schitteren? Wat in het leven van Salomo eigenlijk maar heel flauw geschitterd heeft. Want de liefde waarmee de bruidegom Christus zijn kerk lief heeft, dat is een eeuwige liefde. Tussen Salomo en Sulamiet was er een groot verschil. Maar tussen de hemelse bruidegom Christus en zijn kerk is het verschil nog veel groter. Deze hemelse bruidegom Christus had bij zijn vader alle eer en heerlijkheid. En zijn bruidskerk heeft in zichzelf niets dan zonde en schuld. Maar deze bruidegom heeft zijn kerk zo lief dat hij niet vraagt naar het bezit van zijn kerk, maar dat hij vraagt naar de schuld van zijn kerk. Want hij is als die grote bruidegom gekomen om zijn leven voor zijn bruid te geven, om haar alles te geven. Hij heeft zijn bruid lief gehad tot in de dood aan het kruis. En wat hij aan zijn bruid geeft, dat is niet iets, dat is niet veel, maar hij geeft zichzelf met alle schatten vol van genade en waarheid die daarbij horen. En als wij het boek Hooglied zo gaan lezen, wat vinden wij hier dan veel over de rijkdom van de bruid van deze grote bruidegom. Gemeente, in onze tekst aan het slot van hoofdstuk 4 komen wij midden in een gesprek tussen de bruidegom Christus en zijn bruid. De band tussen beiden is heel innig. Want in het tweede hoofdstuk heeft deze bruid gezegd: mijn liefste is mijne en ik ben de zijne. Dat is de taal van het geloof in zijn volle bloei. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Voor eeuwig. Het doet ons denken aan de Moabitische Rut, die op de grens van Moab en Israël heeft beleden: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Hoort u, gemeente? Hier is dus het geloof aan het woord dat mag mijnen. In de eerste tijd, als de Heere gaat werken met zijn woord en geest in het hart van een zondaar, ligt dat dikwijls bestreden. Dan zijn er allerlei vragen. Is het wel waar van binnen? Is het Gods werk? Of is het mijn eigen werk? Is het alleen een verandering van de buitenkant? Of is het werkelijk een vernieuwing van binnenuit? Zulke vragen kunnen er zeker ook nog wel eens zijn wanneer het geestelijk leven tot meer vastheid en zekerheid gekomen is. Maar weet u, als dat gelovige mijnen er is, zoals bij die bruid in het Hooglied, dan komt er een andere vraag bij. Een andere zorg. Niet allereerst over mijn staat, want die ligt dan vast. Hij is de mijne en ik de zijne. Dat ligt vast. Maar dan is er een zorg over de stand. En daarmee bedoelen we eenvoudig dit, gemeente. Hoe is het nu? Vandaag. Op deze zondagmiddag 1 juni. Hoe is het nu? Tussen de Heere en uw ziel. U die de Heere vreest vanmiddag, zo'n vraag komt dichtbij. De vraag is niet of wij iets weten te vertellen wat langer geleden gebeurd is. Maar de vraag is: hoe is het nu? En mogelijk geeft u vanmiddag wel hetzelfde antwoord als de bruid. Want weet u, als die bruid naar binnen kijkt, gemeente, dan wordt ze vervuld met een grote zorg. Een zorg die haar dringt tot het gebed, het Pinkstergebed van onze tekst. Het gebed om het werk van de Heilige Geest. En als wij dit gebed gaan lezen, valt ons op, allereerst dit, gemeente: deze bruid heeft heel goed geluisterd naar wat haar bruidegom tot haar gezegd heeft. Want jongens en meisjes vanmiddag, hoe noemt die bruid zichzelf in onze tekst? Waarmee vergelijkt zij zichzelf? Ze vergelijkt zichzelf met een hof. Dat wil zeggen, een tuin. Hoe komt zij aan dat beeld? Dat heeft zij van haar bruidegom gehoord. Leest u maar in vers 12. Mijn zuster, o bruid, Gij zijt een besloten hof. Besloten, dat wil zeggen afgesloten. Daar heeft niemand toegang toe dan alleen deze bruidegom. En als de bruidegom zegt, gij zijt een besloten hof, dan zegt hij daarmee dit. Mijn bruid, u bent van mij. En u bent voor mij. En voor de tijd. En voor de eeuwigheid. Nee, die naam schuift de bruid niet zomaar opzij. Ze zegt niet in onze tekst, dat is te groot, dat is te hoog, dat zal voor mij niet zijn. Nee, dat doet ze niet. Wat de bruidegom tot haar spreekt, neemt ze ter harte. Een vraag, gemeente, doet u dat ook? Is dat niet de oorzaak van heel wat donkerheid en duisternis in het geestelijk leven? Namelijk dat wij niet letten op wat de Heere spreekt en door zijn woord en ook vanmiddag door de bediening van de sacramenten. Niet letten op wat de Heere spreekt, het zorgt voor zoveel duisternis in het leven met de Heere. En deze bruid heeft er naar geluisterd. Ze weet heel goed, als het van haar afhangt, dan zal er in die hof geen enkele vrucht groeien. En daarom bidt zij in onze tekst om de Heilige Geest. Ze houdt vast aan die naam die haar bruidegom haar gaf, een hof. Maar ze bidt om in datzelfde beeld te blijven, om de werking van de Heilige Geest. Ontwaak, noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Gemeente, het valt op dat deze bruid wel spreekt over de noordenwind en de zuidenwind, maar niet over de oostenwind of de westenwind. Waarom is dat? De oostenwind en de westenwind komen meer dan eens in de schrift voor. De oostenwind is een heel onstuimige wind. Die komt van de zee. Die bijna altijd een storm met zich meebrengt. En de westenwind leren we in de Bijbel kennen als een wind die meestal grote regenval met zich meebrengt. Maar die tijd is voorbij. Waarom? Het Hooglied gaat over de lentetijd. Dat leest u in hoofdstuk 2. De winter is voorbij. De bloemen worden gezien. De stem van de tortelduif wordt gehoord. En u moet weten dat in het oosten de overgang van de winter naar het voorjaar vooral bepaald wordt door de wind. Zo belangrijk is de juiste wind op de juiste tijd. Wat is er nu nodig om in deze lentetijd de hof tot bloei te brengen? De noordenwind en de zuidenwind. Allebei. De noordenwind, waar moeten wij aan denken? Wel, deze noordenwind is helder en droog, maar tegelijk ijzig en vrieskoud. Ergens las ik een vergelijking, die noordenwind is als de bezem van de hemel. En wat wij doen met een bezem, dat begrijpen we allemaal. Met een bezem ruimen wij het vuil op. En dat doet nu ook de noordenwind. Als de noordenwind niet komt, dan blijven allerlei dichte dampen en verstikkende nevels hangen. En dat is niet goed. Want dan groeien de planten en de bloemen wel, maar het gevaar is van wildgroei en verstikking. En daarom is die noordenwind zo nodig. Die noordenwind veegt als het ware de lucht helemaal schoon en zuivert de lucht. Want nu, gemeente, die noordenwind is in onze tekst een beeld van het werk van de Heilige Geest. Want en in het Hebreeuws van het Oude Testament en in het Grieks van het Nieuwe Testament wordt voor wind en geest hetzelfde woord gebruikt. Ze hebben dan ook alles met elkaar te maken. Eén voorbeeld wil ik u noemen. Denkt u maar aan het eerste teken op de Pinksterdag. Het geluid als van een geweldige gedreven wind. Deze noordenwind als de bezem van de hemel laat ons dus iets zien van het werk van de Heilige Geest. En u begrijpt, gemeente, dan gaat dat niet vanmiddag over een zondaar die voor het eerst aan zijn zonde en schuld ontdekt wordt. Maar deze bruid is een beeld van Gods kerk na ontvangen genade. En ook in het geestelijk leven na ontvangen genade is die noordenwind onmisbaar. Aangenaam is het niet. Want die noordenwind is ijzig en koud. Die zachte zuidenwind voelt veel aangenamer. Maar alleen zuidenwind en geen noordenwind, weet u wat dat betekent? Wild groeien. De groei in de hof gaat veel te snel. Wortels hebben geen diepte van aarde. Het onkruid schiet overal uit de grond. Schadelijke insecten krijgen volop kans om zich vast te zetten op de bladeren en de vruchten. En binnen de kortste keren verandert die hof in een wildernis. Gemeente, in het leven met de Here is het niet anders. Windstilte is schadelijk. Er kan geen helderheid, frisheid, levendigheid zijn zonder deze noordenwind. Als deze noordenwind ontbreekt, is er geen gezond geestelijk leven. De bruid weet dat. Weet u dat ook? Kent u? Ken jij je eigen hart? Weten wij welke schadelijke dampen er zomaar blijven hangen? Of dat nu de traagheid is, de lauwheid, de ingezonkenheid, de doodsheid. De Heere weet het, maar weet u het ook? Weten wij welke schadelijke insecten er zomaar gaan zitten op die bladeren en vruchten? Of dat nu is eerzucht, hoogmoed, gierigheid of aardsgezindheid? De Heere weet het, maar weet u het ook? Waar die noordenwind ontwaakt, gemeente, daar moet er veel aan. Dorre stengels vallen op de grond. Allerlei wildgroei moet afsterven. Allerlei schadelijke insecten moeten ook afsterven. Hoe werkt de Heere dan door die noordenwind in het geestelijk leven? Het kan zijn dat de Heere de prediking van zijn heilige wet gebruikt als een noordenwind om u hoe langer hoe meer aan uw zondige aard te ontdekken. Het valt niet mee, gemeente, wanneer die noordenwind dwars door ons leven heen blaast. En misschien is het pas later dat u zeggen moet dat het nodig was, omdat de Heere opruimde wat er opgeruimd moest worden. Het kan ook zijn dat de Heere de tegenspoed gebruikt. Die vergelijking kwam ik bij de voorbereiding meer dan eens tegen. Onbegrepen wegen, zorgen, ziekte, spanning, crisis, die op welke manier ons leven binnenkomt. Gemeente, dat kan ons verharden, maar het kan in Gods hand ook zijn als die noordenwind. En nogmaals, dat valt niet mee wanneer het dwars door ons leven heen blaast. En u vreesde niets van over te houden. Maar het is zo nodig. Waarom? Omdat diezelfde noordenwind die zoveel wegblaast tegelijk heel nuttig is. Diezelfde noordenwind laat de planten in de hof dieper wortelen. Van de kerkvader Ambrosius weten wij dat hij eens op bezoek kwam bij iemand die tegen hem vertelde dat hij de Heere vreesde, maar dat alles in zijn leven precies zo gegaan was als dat hij dacht. Het ging hem in alle opzichten voor de wind. Het was elke dag goed en krachtig in zijn leven. En weet u wat Ambrosius zei? Hij zei heel eerlijk, als dat zo is, dan vrees ik dat de Heere in uw huis niet woont. Want waar de oude mens niet sterft, daar staat ook geen nieuwe mens op. Daarom gebruikt de Heere die noordenwind. Die noordenwind, gemeente, neemt niet alleen iets af, maar ze brengt ook iets mee. Heel treffend zijn in onze teksten overeenkomsten tussen de schepping en de schrift. Wat neemt de noordenwind mee? De dauw. In een land als Israël, waar het zo weinig regent, is de dauw onmisbaar voor de groei. En zo is het nu ook als de Heilige Geest gaat blazen met die noordenwind in uw leven. Dat brengt dauw met zich mee. Diepere ontdekking aan wie wij zijn. Hartelijke verootmoediging voor de Heere. Afstand van een bepaalde zonde. Verdiepte kennis van wie de Heere is. Van zijn woord en van zijn Christus, verdiepte zelfkennis. Het is als de dauw die de noordenwind met zich meebrengt. Gemeente, in onze tekst zien we ook zo duidelijk het verschil tussen het leven van een kind van God en een huichelaar. En dat verschil zien we hierin. Weet u, gemeente, een huichelaar wil van die noordenwind niet weten. En zal er ook niet om vragen. Maar waar de Heere in ons hart gaat werken, krijgen wij die noordenwind lief. Waarom? Omdat het aangenaam is. Nee, maar weet u, er is iets in het leven met de Heere wat voor een kind van God nog erger is dan de noordenwind. Ook al neemt die wind alles af, er is iets wat nog erger is. En dat is wanneer het helemaal stil blijft. Dan is het zo dor. Dan is het zo doods. Dat verdraagt het geestelijk leven niet. En daarom, dat is het geheim van bidden, gemeente. Bid hier een kind van God tegen zichzelf in. Ontwaak. Noordenwind. Al blaast die wind dan dwars door mijn leven heen. Al neemt die wind dan zoveel af, dat ik wel zal vrezen dat er niets overblijft. Maar het is zo nodig. Dan zullen er weer vruchten komen, tot eer van zijn naam. We komen bij onze tweede gedachte. De komende zuidenwind. Het gemeente, in het leven met de Heere zijn ze allebei nodig. De noordenwind en de zuidenwind. Allebei moeten ze in de prediking aan de orde komen. En allebei moeten ze ook in ons persoonlijk leven een plaats hebben. De zuidenwind is een zacht ademende warme lucht. Deze meestal heel kalme wind is vaak broeierig warm, zodat de groei in de hof snel op gang komt. Als de noordenwind als de bezem van de hemel door de hof gegaan is, opgeruimd heeft wat er opgeruimd moest worden, en de hof bevochtigd is met dauw van de hemel, kan die zuidenwind pas goed zijn werk gaan doen. Ziet u, gemeente, hoe ze bij elkaar hoorden? Noordenwind en zuidenwind. We moeten ze niet van elkaar losmaken. Ze horen bij elkaar. Die zuidenwind is pas dan tot nut wanneer de noordenwind eraan vooraf gegaan is. En zo is het ook in het geestelijk leven. Waar de noordenwind geweest is, die schadelijke dampen zijn verdwenen, kwalijke insecten en ziektekiemen gedood, het gevaar van de wildgroei is geweken, nu kan alles gaan rijpen en groeien. En dat is het verlangen van de bruid. Het gaat om de vrucht voor de bruidegom. Nu zult begrijpen dat net als die noordenwind, ook de zuidenwind een beeld is van het werk van de Heilige Geest. De noordenwind ontdekt. En de zuidenwind, wat doet die wind in het geestelijk leven? Om daarover iets te zeggen, kunnen we het beste maar blijven bij het beeld. Waarom is die zuidenwind zo warm? Dat is omdat die zuidenwind blaast van de streek waar de zon het krachtigst schijnt. De warmte van de zuidenwind, dat zijn de stralen van de zon. De zon geeft aan die zuidenwind zijn kracht en zijn warmte. Mag ik die lijn eens doortrekken, gemeente? Want zo is het ook bij de bruidskerk. De zon in de schrift is een beeld van de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. En dat is toch het liefste werk van de Heilige Geest, dat Hij deze Christus verheerlijkt. Zijn eerste werk is overtuigen van zonde, schuld en verlorenheid. Maar het liefste werk van de Geest van Pinksteren, zo heeft Jezus gezegd, die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En daar gaat het om, gemeente. Want waar de Heilige Geest deze Christus verheerlijkt en het oog van uw hart hoe langer hoe meer opent voor wie hij is, zijn persoon, zijn naturen, zijn ambten, zijn staten, zijn weldaden. Daardoor waait de zuidenwind de hof van uw leven. Gemeente, wij zijn misschien wel geneigd om bij die zuidenwind te denken aan allerlei aangename en gevoelige ervaringen. En dat kan ermee samengaan, zeker. Het geestelijk leven gaat niet buiten het gevoel om. Maar aan de andere kant, alles wat wij voelen en ervaren, hoeft nog niet te maken te hebben met het geestelijk leven. Er kan ook sprake zijn van wildgroei. Daarom leg uw hart en leven er eens naast, gemeente. Waar de Heilige Geest Christus verheerlijkt, daar waait de zuidenwind door de hof van uw leven. Dat geeft aan uw hart vertroosting, geest en leven. En dan gebeurt er iets in die hof. Iets wonderlijks. Noemt u het maar een wonder, een nieuw wonder van herscheppende genade. Want die specerijplanten gaan bloeien en ze verspreiden een aangename geur, de geur van Pinksteren. Dan vloeien de specerijen uit. Specerijen, gemeente, dat zijn kruiden uit kruidenplanten waar een heel aangename geur van uitgaat. Sommige specerijen kennen wij bij name, zoals de wierook, de mirre, of de aloë. Specerijen die nog steeds wel gebruikt worden om zalf of olie van te maken. En dat doorwaaien waar het in onze tekst over gaat, dat wijst op een heen en weer waaien. Zo komen die bloemen en planten in beweging. Zo verspreiden zij de rijkste geuren. Als het wind stil is, gaat er geen geur en smaak van die specerijen uit. En mogelijk weet u ook uit eigen leven wel wat dat is. Na ontvangen genade. Als de noordenwind en de zuidenwind voor een tijd ontbreken, dan is er zo heel veel wat de geur van die specerijen belemmert. Maar als die wind gaat waaien en doorwaaien, dan vloeien de specerijen uit van de rijkste geuren. Dan rijpen de vruchten, dan wordt die hof als een lusthof tot eer van de bruidegom. En nu gemeente de vraag, hoe is dat nu in u, in jou, in ons leven? Is ons leven zo'n hof waar de specerijen uitvloeien tot eer van de bruidegom? Of zegt u, mijn leven, dat is als een dorre woestijn, een wildernis, uit mij geen vrucht, ik kan ze niet voortbrengen. Deze bruid kon het ook niet, gemeente. En haar eigen pogingen helpen niet. Ergens las ik heel eenvoudig bij de voorbereiding. In onze eigen hof moeten wij hovenier af worden. Dat betekent wij moeten leren dat wij dat onkruid van die inwonende zonde niet uit kunnen roeien. Waarom niet? Omdat we het niet eens uit willen roeien. We moeten leren dat we niet één vrucht in eigen kracht kunnen laten groeien. Dat heeft die bruid ook geleerd. Bij de voorbereiding trof mij een opmerkelijk verschil in onze tekstgemeente. Eerst in onze tekst spreekt zij over mijn hof. Kijkt u maar mee. Door wij, mijn hof. Dat wil zeggen die hof die vanuit zichzelf zo onvruchtbaar is. Die hof waar de noordenwind en de zuidenwind zo nodig zijn. Ze zegt, dat is nu mijn hof. U voelt, daarin ligt ook iets van een belijdenis. Het is van mij. Maar als die noordenwind en die zuidenwind dan komen, als dan de specerijen uitvloeien, als dan de edele vruchten rijp zijn om te eten. Kijk eens mee, gemeente, dan spreekt ze aan het slot van vers 16 over zijn hof. Ziet u het verschil? Die onvruchtbare hof, daarvan zegt ze, dat is mijn hof. Maar als dan de vruchten en de planten uitvloeien en uitlopen, als die hof is zoals die zijn moet, dan zegt ze, dan is het zijn hof. De onvruchtbaarheid schrijft ze aan zichzelf toe. Maar de vruchten zijn van en voor de bruidegom. Laten we eens eerlijk zijn, gemeente. Wij denken zo gemakkelijk andersom. Wij schrijven de vruchten als ze er zijn aan onszelf toe. En de onvruchtbaarheid, die schrijven we gemakkelijk toe aan de Heer. En dat gebeurt ook in het leven van zoveel binnen de kerk, die nog bij deze bruidskerk niet behoren. En nog altijd leven voor eigen hart en rekening. Altijd verder gaan op de brede weg naar het eeuwig verderf. Als aan hen gevraagd wordt, hoe komt het toch dat uw leven geestelijk gezien zo onvruchtbaar is, dan wijzen ze graag naar de Here. Want Hij is het toch alleen die de wind van zijn geest kan laten waaien. En dat is nog waar ook, gemeente. Maar als u uzelf daarmee verontschuldigt, weet u, dan buigt u een bijbelse waarheid om tot een list van de boze. Wat zeg het nu eens eerlijk, gemeente, als het gaat om de hof van uw leven. Die schadelijke dampen van allerlei zonde lust en zonde liefde, die komen toch niet bij de Here vandaan? En die schadelijke damp van uw luiheid en van uw traagheid en van uw gemaksheid en van uw zorgeloosheid, daar kunt u God toch niet de schuld van geven? Gemeente, laten we eens luisteren naar wat de oudvader van de groep bij onze tekst zo mooi schrijft. Wanneer u niet meer weet wat u doen moet, maar uzelf als rampzalig bevindt en merkt dat u niets tot eigen zaligheid en bekering doen kunt, dan is dit het enige en uiterste middel dat u uw ogen opheft tot deze bruidegom en hem ootmoedig, vurig en gelovig bidt om zijn geest en niet zult rusten voordat hij uw hof door zijn genade en geest vernieuwt en tot een vruchtbare hof gemaakt heeft. Niet zult rusten, zo zei van der Groen. Ontwaak, noordenwind. Kom, gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Dat zijn specerijen uitvloeien. En als iemand vraagt, maar is er dan wel een grond om de werking van die geest te bidden? Ja, gemeente. Want de belofte van de Heilige Geest is ook vanmiddag uitgesproken bij het sacrament van de Heilige Doop. Waar Gods Geest betuigd heeft dat Hij gewillig is om in het hart en leven van zo'n onvruchtbare zondaar of zondares te werken. O gemeente, zou dat vanmiddag u geen vrijmoedigheid geven om heel uw leven, met alle onvruchtbaarheid die er is, met die jarenlange windstilte van de dood, maar neer te werpen voor de Heere, met de bede: ontwaak, noordenwind. Kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dan zal hij zich ontfermen. Niet om iets van u, maar omwille van die grote bruidegom die zijn kerk gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En met datzelfde dierbare bloed ook de Heilige Geest verworven heeft. Gemeente, welke vruchten zijn er in uw leven? Welke geur gaat er van uw leven uit? Paulus heeft in Galaten 5 een aantal specerijen genoemd. Liefde. Blijdschap. Vrede. Langmoedigheid. Goedertierenheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid, matigheid. Zijn deze vruchten er? In de hof van uw leven? In de hof van uw gezin? In de hof van de gemeente? Allerlei mensen op het kerkelijk erf zeggen dat Gods geest tegenwoordig maar weinig werkt. En ze kunnen rustig weer verder leven. Maar de bruid uit het Hooglied en de bruidskerk van de eeuwen kan met de stilte van de wind niet leven. Van de wind kan niemand leven, gemeente. Maar de bruidskerk leeft wel van de wind. Is dat uw leven? En als dat niet zo is, bedenk dan dat er eens een andere wind zal opsteken. In het Bijbelboek Job lezen wij over de oostenwind als een beeld van Gods gericht. Hij zal hem wegvoeren dat hij heen gaat en wegstormen uit zijn plaats. Dat zal het einde zijn, gemeente, van elk leven waar de bomen misschien wel prachtige bladeren van een onberispelijke levenswandel niet te zien, maar waar de vruchten gemist werden. Het kaf zal wegstuiven voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. De Heere zal het niet dulden, gemeente, dat zijn geest eindeloos met u zal twisten. Daarom zoge zijn stem. Heden hoort. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn heilige geest geven. Degenen die hem bidden. Ontwaak noordenwind. Kom gij zuiderwind. Doorwaai mijn hof. Dat de specerijen uitvloeien. Ja, dat er hier iets gezien mag worden van wat eens volkomen zal zijn. Eeuwige gemeenschap tussen bruid en bruidegom. Kom, Schepper, Heilige Geest, en de geest en de bruid zeggen: kom. Amen. Onze slotzang is Psalm 133, het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En wat daar verder volgt in het tweede vers van Psalm 133. Gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.